het akkoord. GroenLinks woordvoerder Vendrik.
Wat een klerenzooi. Voorzitter, vorige week zei, dacht ik, Josias van Aartsen, onze linkse vriend, dat hij niet hield van slechte mayonaise. En ja, als ik deze brief zie, dan moet ik zeggen, die mayonaise is nu echt goed geschrift. Het meurt aan alle kanten.
De PvdA en de SP zeggen dat ook voor deze afspraken nauwelijks draagvlak is in de samenleving. Het weer zonnig en warm. Morgen en vrijdag wordt het tegen de 30 graden. In het weekend is er kans op onweer.
Goedemiddag en welkom bij de Boeddhistische Omroep met reflecties. Elke woensdagmiddag van 4 tot 5. Straks de column van Maarten Houtman, een gesprek over Shinapat Shaishana. Nee, niet meer. Straks de column van Maarten Houtman, een gesprek met Shinapat Shaishana over zijn ervaring als monnik in Thailand en met Nico Tiedeman over zijn nieuwe boek Koan. Maar we beginnen met deel 2 van onze serie De Haan, de Slang en het Varken. Eelco Vijzelaar en Zesje van der Plas gingen de straat op in Leiden.
De haan, de slang en het varken. Een zomerserie over de drie vergiften. De schadelijke emoties die het je als mens onmogelijk maken om de ware realiteit der dingen te doorzien. De haan staat voor de agressie, de slang is de begeerte en het varken is het symbool van onwetendheid. Vandaag, wat kun je doen aan onwetendheid? Zijn we er vlakbij nu?
Ja, we zijn er vlakbij. Het bruggetje hierover en dan zijn we er. Kijk, er staat daar een magazijn.
Het is een graanmagazijn voor den armen. En het stamt uit 1754.
Ja, er zit binnen zit er dus ook een oven. En daar werd dus brood voor de armen werd er gebakken.
Ja.
Er zijn altijd al verslaafden geweest. In 1600 vaardigde Leiden, de gemeente Leiden, een decreet uit dat alcoholisten, die mocht je geen aalmoes geven, want die verzopen het toch maar. En ja, sinds 1600 tot nu toe is het nog steeds niet opgelost.
Ja.
Dus dat is René.
Dat is René.
Ja.
Dat is onze gast in het programma.
Dat is de gast.
Die even met een mevrouw staat te praten met een brommertje.
Ja.
Nou, ik ga er vandoor. Dag.
Dag, koop.
Nou, dan lopen nog wat mensen binnen.
Ja.
Het gaat om 11 uur open en het stroomt eigenlijk meteen vol, hè, hier.
Ja, ja, dit is eigenlijk het postadres en een kop koffie drinken. Van 11 tot 3 is dit open.
Ja.
Je bekeuringen komen hier.
Ja, ja. Vooral dat, ja.
Vooral dat, ja.
Hallo.
Hey, Eelco.
Ja, ja, ik weet het.
Ja. Het is jammer dat Jan er niet is, want die hadden we ook wel willen
interviewen.
Ja.
Hij moest vandaag weer, wordt hij voorgelegd. Nou, ik woon in ieder geval op straat.
Ja.
Dus,
Hoe lang doe je dat al?
Jaar om 3, 4. Ja, daarvoor heb ik ook weer voor de tijd naar huis gehad. Maar dat ging dus niet, overlast van de buren. Dus,
Had je een wild leven?
Nee, totaal. Ik werkte, ik was gewoon normaal bezig.
Ja.
Mijn buren die...
Wat was dan de overlast?
Ja, ik denk dat ik te veel geld toen verdiende. Omdat het me te goed ging. Dus de buren die wouden me weg hebben. Ik had geen huurschuld, ik had zelfs de wilhuur betaald.
En dan kon je geen andere huis vinden op dat moment?
Nee. Mm. Dus.
En kon je dat, leven op straat?
Ja, ik had het aardig.
Maar toen je eraan begon, was het heel moeilijk?
Ja, natuurlijk. Het is toch een beetje eng natuurlijk. Waar moet je vanavond slapen, waar moet je dit, waar moet je dat?
En hoe zoek je zoiets uit?
Hoe bedoelt u?
Ken je al mensen die op straat wonen?
Ja. Ik heb ervoor ook op straat gelegen. Dus ik weet wel ongeveer hoe het ging allemaal.
Ja.
Dus.
Ja, ik probeer me voor te stellen. Want je komt op straat en dan sta je daar en dan denk je, wat nu?
Ja.
En ga je dan met andere mensen praten of hoe pak je zoiets aan?
Ik ben gewoon diep ingesprongen en moet maar.
Ja. Wat doe je 's winters bijvoorbeeld als het echt koud wordt?
Kranten verkopen. Drugs gebruiken, wat helemaal niet zo goed is.
En qua slapen en zo?
Ik heb in een bootje gelegen afgelopen winter. Daarvoor lag ik, winter ervoor lag ik in een schuur. Winter daarvoor lag ik gewoon buiten. Met de slaapzak en alles.
Ja. Maar dat is bijna niet te doen, denk ik, of wel?
Ja, maar het moet. Dus...
Zullen we zo eens een beetje op straat gaan lopen? Kun je misschien wat plekken zien? Ja. Waar je een beetje kijken hoe jouw leven er ongeveer uitziet.
Fles, kom.
Nou, ik heb nu een week in een wc geslapen. Ja, anderhalf, twee weken al.
Uh-huh.
En ik denk dat ik daarvoor ook heel veel pijn aan mijn long heb. Nu, die gif, weet je wat ik inadem?
René, kan jij zo meteen... Kan je ongeveer een beetje uitleggen wat nou verslaving is?
Ja, ik ga het proberen.
Ja?
Verslaving is iets van... als ik niet heb, word ik doodziek. Ben ik een wrak.
Praten we over heroïne?
Ja. En het is gewoon een hel eigenlijk. Weet je? Heroïne is echt van... Als je niet hebt, krijg je stuiptrekkingen. Je wil gewoon roken. Het is de hele dag achter iets aanlopen waar je eigenlijk niks aan hebt.
En je voelt je ondraaglijk beroerd dan?
Ja.
Je kan er niet doorheen?
Nee.
Door die ziekte?
Nee, ja, het ken wel, maar het is gewoon verschrikkelijk, vooral op straat.
Heb je het wel eens geprobeerd?
Ja.
Om eraf te komen?
Ja. Het is heel erg moeilijk.
Ja.
Als je echt ziek bent van de heroïne, dan scheid je in je broek, je kost.
En toen je eraan begon, had je toen het idee dat het je leven wel zou kunnen verbeteren?
Ik ben begonnen met verkopen. Dus ik ben eigenlijk een beetje zo ingerold. Waarvoor kopen mensen zo'n klein bandetje voor 25 gulden die tijd? Nu 10 euro.
Dat moet wel iets bijzonders wezen.
Ja.
En hoe vond je het de eerste keer?
Ja, ik vond het wel lekker.
Wel lekker? Dat klinkt niet echt iets van om helemaal in te duiken.
Nou ja, je moet zo zien, als je kinderen een snoep geeft, krijg je rotte tanden. Het is heel lekker, die snoep. Dat is met heroïne ook zo. Het is heel lekker. Maar je gaat er, ja, het is niet goed. Je hebt het nodig om je eigen goed te voelen uiteindelijk.
Denk je dat je een bepaald soort persoon moet zijn om verslaafd te raken?
Nee.
Kan iedereen overkomen?
Ik kan iedereen overkomen.
Met die vraag bedoel ik eigenlijk, is er iets in jou wat je daarmee wil goedmaken, aanvullen, hoe je het zeggen wil?
Nee, ik wil niets goedmaken.
Nee.
Ik probeer gewoon te overleven en je krijgt het ook warm. Van de heroïne in de winter bijvoorbeeld, heb je het warm. Van de heroïne krijg je het warm.
Dit programma gaat over onverschilligheid.
Ja.
Dat is eigenlijk het thema. Ik neem aan dat je als je verslaafd bent en je woont op straat...
Ja.
Dat je niet zoveel zorg hebt voor de rest van de maatschappij. Is dat zo?
Ik heb best wel aardig wat zorgen. Maar ja, die verberg ik weer met drugs.
Kan je er iets over vertellen? Wat voor zorgen dat zijn dan?
Ja, geldzorgen, geldproblemen, altijd geldproblemen. Ja.
Maar is het ook niet zo dat je wat er in de rest van het land gebeurt en zo... en we lopen hier nou in een drukke winkelstraat... Dat je bij alles een beetje het gevoel krijgt van nou, dat zoeken ze zelf maar uit.
Ja.
Want ik heb gewoon mijn eigen probleem.
Vaak wel.
Zou je eigenlijk heel graag daarbij geholpen willen worden? Of zeg je van, laat mij maar met rust?
Nee, ik ben beter van afkikken niet nu.
Ja?
Ja, maar ik wil mond meenemen.
Want jullie horen bij elkaar, hè? Je hebt een Rottweiler achter je lopen.
Ja.
Hoe heet die?
Fles.
Ik denk persoonlijk dat de hulp die er geboden wordt, dat onderschat wordt hoeveel hulp drugsverslaafden nodig hebben.
Nou, dit is een schuilplaats. Dat hebben ze opgezet.
Even kijken. Kan je een beetje beschrijven, waar kijken we nu naar? Want het is radio, hè?
Nou, wij kijken naar een groot gebouw. Ja. Dat is...
Het zijn allemaal galerijen met uitstekende... Ja, het zijn een soort van balkonnetjes hier en daar.
Ja. Ja. En daaronder is daar de schuilplaats gekomen.
Mm-hmm.
Daar kunnen we eten, twee keer per week. Ja, ik sta momenteel in deze wc.
Dat is zo'n wc die je vaak op bouwplaatsen ziet.
Ja, hier zo. Dat is een dikste.
En hoe slaap je? Want hier kan je, nou, je kan hier zitten, je kan hier staan. Maar,
ja. En ik zit erboven.
Je zit?
Ja.
Dus je slaapt zittend?
Ik slaap zittend, liggend. Maar nu ken ik het even niet. Ik heb verschrikkelijk pijn in mijn lichaam.
Ja.
Waarschijnlijk heb ik giftige stoffen ingeademd. Waarschijnlijk.
Hier?
Ja, omdat ik daar met mijn hoofd boven lig met een deken natuurlijk.
Maar dat is een chemisch toilet natuurlijk, hè?
Ja. Ja. Dus ik denk dat ik giftige troep in. Dus ik ga hier vanavond niet meer slapen.
Nou, heb je natuurlijk, als we het over onverschilligheid hebben, heb je dus ook de onverschilligheid van de mensen tegenover jou.
Ja.
Hoe kijk je dat tegenaan?
Ja, ik sta er boven. Soms zeggen ze, ga maar werken of doe dit maar als ik die krant aan verkopen bent. Maar ik sta er boven. Ik ben te lui om te werken. Ik zeg, werken, daar ben jij toch voor, zeg ik dan. En daar ben ik te lui voor, zeg je dan. Nou, hun zeggen dat toch ook, dus dan zeg ik het maar gelijk. Ja, maar
ze doen dus net ook alsof het leven bestaat uit werken. De mens is er om de economie te dienen. Ik dacht dat het andersom was, dat de economie er voor de mensheid is. Mm. Het leven is voor mijn gevoel bedoeld inzicht te krijgen wat het is. Hè, inzicht te krijgen in je eigen leven.
Als Sessions zegt van inzicht krijgen in je eigen leven, hoe kijk jij tegen jouw leven aan op dit moment?
Ik weet het niet. Ik heb er niet over nagedacht.
Nee. Heb je misschien geen rust voor nog? Om...
Nou, ik probeer staan aan te blijven. Ja. Nou, daarachter heb je het gedoogzone, dat wil ik ook laten zien.
Gaan we daarheen?
Dat is een drukzone, daar zitten allemaal jumping. Oh, dit is Monique, een soort vriendin van mij.
Ja.
Ik heb een heleboel problemen, daar ga ik niet over praten.
Dat is goed.
Want ik trek me nogal erg aan wat een saai meemaakt.
Ja, jullie houden elkaar een beetje in de gaten ook.
Ja,
ik
kan hem niet een beetje op de stoep lopen. Ja, een beetje nerveuze mensen, zo dicht tegen me aan.
Wat je wil.
Okay.
Nee, maar je hebt het nou over Monique. Dat is dan iemand die jij ook een beetje in de gaten houdt van hoe het met haar gaat.
Nou, dat niet. Ik ben vroeger met haar omgegaan. Een ex-vriendinnetje van me.
Oh, ja.
Ik ben met haar moeder omgegaan en ook met haar.
Okay.
Helpen elkaar allemaal, helpen elkaar. Ja. Dat is zeer belangrijk. Nou, ik ben 16 leren kennen. Dus goede vriend geworden.
Hij heeft natuurlijk een tempel, hè?
Ja.
En... Nou ja, hij schrijft natuurlijk ook, ik zal maar zeggen, boeddhistische verhalen in de dakloze krant.
Ja.
Kunnen jullie daar nou wat mee?
Ja, daar kennen we wat mee.
Ja, vertel eens, wat dan?
Nou ja, ik lees het vaak. Ik lees ook christelijke boekjes en andere dingen. De Bijbel lees ik ook. Ik weet niet of het allemaal waar is. Maar ja, het leert toch een beetje, zegt toch wat over medemenselijkheid en andere dingen.
Ja, dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel ervan, hè?
Ja, inderdaad.
Want dat kom je dus weinig tegen, begrijp ik.
Ja.
Nou, het rare van iemand helpen, vind ik altijd, is dat je daarmee eigenlijk tegelijk zegt van jij kan het niet.
Hoe bedoel je?
Nou, dat je daar...
Ik ken niet tegen dat iemand zo dicht op me loopt zoals jij.
Ja, maar ik word een beetje bij je in de buurt.
Ja.
Moet ik een beetje hier blijven?
Als ik kan wel. Want
Maar ik moet natuurlijk wel dat ding onder je nemen.
Nee, dat snap ik wel. Ja.
Moet je horen. Als je iemand helpt, dan maak je iemand eigenlijk daarmee tegelijkertijd ook een beetje hulpeloos. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja.
Vind je dat een probleem of...
Ja,
eigenlijk zijn wij staan sterker in het leven dan jij, weet je wel. Dat moet je dan voortdurend ook moet je dat voelen.
Je moet dit en je moet dat.
Nou, dus hoe kan je nou iemand helpen zonder hem te vernederen, zal ik maar zeggen?
Dat weet ik niet.
Ja, dat is dus onbaatzuchtigheid. Ze geven altijd alles maar half. Ze willen, het is eigenlijk ruilhandel. Ze willen er iets voor terug.
Ja.
En als je iets geeft, dan moet dat volledig zijn.
Ja.
Gegeven is gegeven, klaar.
Ja.
Als jij nou eens even, we maken jou voor één dag adviseur van de gemeente Leiden.
Ja.
Hoe moeten ze het wel aanpakken, als het op een medemenselijke manier?
Nou, er zijn zat gebouwen, je leest dan. Laten we dan een gebouw inpikken. Zetten ze de camera's neer voor enigszins een beetje problemen. Maar gemeenten en kerken, die denken allemaal dat wij een stelletje gekker aan elkaar zijn. Maar ook met die begeleiding, ze willen maar dat er begeleiding is. Hier nou er ook geen begeleiding bij waar wij zitten te praten. Nee toch?
Tot nu toe gaat het goed, hè?
Nou.
Stel nou bijvoorbeeld dat je zo'n huis zou krijgen.
Ja.
Zouden jullie dat zelf kunnen runnen dan?
Ja, zeker, absoluut zeker.
En wordt het niet een teringzooi?
Nee, volgens mij niet.
Mensen zijn vaak bang dat het een bende wordt, hè? Met heel veel gehandel, geschreeuw en ik zou maar zeggen bloedspetters op de muur.
Ja, maar het is, kijk, in de burgermaatschappij gebeuren ook af en toe dingetjes. Ja,
maar dus... bij jullie misschien iets vaker dan gemiddeld, of niet?
Ja, dat weet ik niet.
Nee?
Je hebt heel veel mensen, maar je kan niet voor zichzelf zorgen. Dus die mensen die moeten ook natuurlijk geholpen worden. Nou ja. Ze kunnen ook, en de geest kennen ze ook woningen in principe. Weet je, maar dan moet je weer pillen zikken, je krijgt prikken. Want dat is, dat het zo werken.
Soms is het nodig.
Nee, ik vind het van niet.
Jij vindt van niet? Jij vindt pillen nooit nodig?
Nee. Je kan ook je eigen ziekte kan je ook op een andere manier uiten. Door je eigen leden staan op een bokzak.
Maar je hebt mensen die slaan met hun kop tegen de muur van angst.
Ja, maar daar moet wat tegen gedaan worden.
Mm-hmm. Maar wat dan?
Gewoon niet meer hoe je helpen. Maar niet met medicijnen.
We gaan nu naar het gedoog. En dat is?
Nou ja, het gedoog is een soort bron nul. En gedoog komt natuurlijk van mededogen. Hè? Maar als je deze plaats mededogen noemt, dat kan er bij mij niet in. Het stinkt er naar urine, ze pissen er. Het is echt.
We gaan het zien, we lopen erheen. Het is vlakbij het station. Een soort overkapping van de spoorlijn. Het is gewoon een open gemetselde ruimte.
Ja.
Ik zie daar iemand zitten daaronder, een beetje in het donker tussen de rommel.
Ja, het is een grote rommel hier.
En hier mag dus gebruikt worden?
Hier mag oogluikend gebruikt worden. Ja, ja. Hoi, Ali.
Hallo.
Van de boeddhistische gemeenschap dit.
Zondag 12 juni, wat is dit?
Ja, dat was vorige week.
Dat was die barbecue, hè?
Ja. Ja. Dus, doen ze ook dan de kerk. Dan maken ze een barbecue voor ons.
Oh ja.
Ja, maar het raar is, hebben we zondag een ontbijt om 12 uur. En dan om 17:30 hebben we een barbecue.
Ik wou dat dit...
In plaats van zaterdag zeg maar een barbecue geeft, die ontbijt. En dan zondag die barbecue. En dan krijg je één dag heb je niks, de andere dag heb je twee dingen.
Ja.
Weet je?
Ja. Het is jammer dat dit geen tv is, want het contrast tussen het plaatje daar en wat er op de grond is, dat is behoorlijk groot natuurlijk. Hè?
Ja,
een soort een zonnig landschap met mensen in overhemden met korte mouwen die gezellig onder een palmboom in een worstje staan te prikken. Ja. En hier een kale betonnen muur met fuck de police en nog het een en ander aan graffiti. Je hebt hier ook wel gebruikt.
Ja.
Word je dan voortdurend aangestaard vanuit de bussen hier, die hier tegenover staan?
Nee, totaal niet.
Ik durf hier niet langs te lopen. Dus echt...
Dit is gevaarlijk. Gevaarlijk terrein.
Ja.
En staan we hier iets gevaarlijks te doen op dit moment?
Soms af en toe wel.
Waarom dan?
Nou ja, mensen die bedreigen elkaar.
Met messen of...
Met messen, ja. Er zijn hier al 3 of 4 bijna vermoord, neergestoken. Dat is zeer treurig. We willen het wel goed doen, maar op een of andere manier gaat het niet. Want als je het goed moet doen en je legt uiteindelijk weer samen weer buiten, in de regen bijvoorbeeld, ziek. Toch? Als je iemand helpt bijvoorbeeld met oversteken of zoiets, en je ligt samen, lig je weer in de grote slapen. Dan zeggen ze van, die jongen heeft niemand geholpen, dat kan niet.
En denk je dan, wanneer helpt mij iemand eens een keer naar de overkant of niet?
Nee, dat niet.
Dat verwacht je niet?
Niet echt. Ik verwacht helemaal niks. Nee, ik verwacht niks.
We hoorden een bijdrage van Zesjen van der Plas en Eelco Vijzelaar. Chinapat Shaishana werd geboren in Thailand, maar groeide op in Nederland bij zijn Thaise moeder en zijn Nederlandse stiefvader. Nieuwsgierig geworden naar zijn Thaise roots, besloot hij om terug te keren naar zijn geboorteland en daar een maand lang als monnik in een klooster te leven. Peter Meiwes vroeg hem om te beginnen naar de betekenis van zijn naam.
Thaise mens heeft echt volledige naam en heeft vaak een betekenis. Het Chinapat betekent een god die eigenlijk al heel veel weet. En Shaishana is eigenlijk letterlijk betekent dat je een winnaar bent. Mijn opa die komt uit het noorden en die heeft is wat hoogklasse. Mijn opa heeft die achternaam gekregen van een koninklijke huis. En daar ben ik eigenlijk trots op. En elke jongen die familie die naam mag dragen, die krijgt dan ook nog zo'n gouden ring met onze naam erop. Met achternaam en een voorletter. Dus mijn vader heeft er één, ik heb er één. Mijn opa heeft één gehad, maar die is helaas overleden. Dus eigenlijk de traditie wordt voortgezet.
Hoe oud was je toen je naar Nederland kwam?
11, bijna 12 jaar. Het is zo dat mijn moeder, die woont hier eerder eigenlijk. Die is komen werken bij een Thaise restaurant in Amsterdam. En later is getrouwd met mijn stiefvader, een Nederlandse man. Die is helaas overleden. En ja, na een jaar of twee, toen zeg ik van, dan ben ik klaar met die basisschool. Toen zeg ik mijn moeder van, nou, je bent klaar om te komen. Want Anne had mij ook al eerder meegenomen. Maar ja, ik zeg van, ik ben nog niet klaar met de basisschool. Dus ik wil eerst goed afronden. Dat ik echt nog wat van de Thaise taal nog mee kunnen nemen. Dat soort dingen. Want dat vind ik nog gewoon belangrijk. Eerst dacht, weet ik nog van, ik wil eerst weten hoe het Nederlands in elkaar zit. Dus hoe het lokale plaatselijk wat allemaal gedaan wordt. Dus heeft mijn vader gevraagd van, waar zijn de winkelcentrum? En hoe ging dat met, als je iets gaat kopen? Dat zijn echt heel makkelijk kleine dingetjes die je in het dagelijks leven moet te doen. Mijn vader heeft me meegenomen. En de volgende dag ben ik zelf op de fiets. Aan de rondvissen kijken wat allemaal te zien is. En hoe mensen eigenlijk in zo'n winkelcentrum allemaal gedragen. En op school, de eerste dag op school, dan ben je wat stil, terughoudender. En toch zijn de Nederlanders erg spontaan. Terwijl Thaise mensen tegen een buitenlander, zeg maar tijd, een varang. Thaise mensen zijn terughoudender tegenover buitenlanden. En wat is heel opvallend, de eerste dag was gewoon dat Nederlandse mensen een hele een harde accent hebben. Dus als ze praten, lijkt het over hoe ze elkaar hebben. Het boeddhisme kom je niet echt tegen. En toen heb ik, even kijken, 4 jaar, die tijd heb ik niks gedaan. En daarna, vanaf mijn 16e, toen kwam een nieuw monnik hier naar Nederland toe. En ik spreek toen nog Thaise en Nederlands. Dus ik zeg van, ik kom u wel helpen. Dan kun je nog Nederlands een beetje leren. En dan kan ik heel veel dingen voor u doen. Dus ik, tot nu toe heb ik een compleet kantoor opgericht met een complete computerserver, Thaise systeem. Voor mij is het gewoon heel leuk om te doen eigenlijk. En dus vandaar. En daarna begin ik eerst met het tempo in Waarwijk om wat dingen te kunnen doen. En dan kom je mensen met problemen. De monnik hier in Nederlands is toch heel belangrijk voor Thaise mensen. Ze komen niet alleen maar om voor de ceremonie. Maar als ze problemen hebben, dan komen ze, dan bellen ze. Zelf varen ze het hele huis in de fik is. En dan bel ze monnik op van, mijn huis staat in de fik. Zeg ik van, moet je brandweer bellen als eerst niet naar monnik bellen? Zeg van, dat zoek ik toch houvast bepaalde dingen eigenlijk. En dan bel ze monnik op. Hij heeft me veel geleerd. En het gaat namelijk ook om helpen. Want boeddhisme is gewoon het levenswijze om andere mensen ook te kunnen helpen. Dat is een vraag van niks voor terug. En dan denk je van, kijk, dat wil ik ook doen. Daarom ben ik meer een vrijwilliger weg aan doen en dat soort dingen. En op een gegeven moment zeg je van, dit is wat is voor mij. En dan kom je ook niet meer vanaf. Ik heb er toch wel ooit gedacht hoor, om tussentijds ik ben er zat, ik ben moe. Ik wil het niet meer. Dus ik ga even wat, die schrik je terug. En daarna ga je gewoon normaal manier van leven. En op een gegeven moment, dan heb je meer kracht. En dan zeg je van, nu kan ik het weer. Dus kan ik weer helpen. Want moet ik zeggen ook wel van, dat moet je doen. Je moet gewoon goed uit kunnen rusten. Je moet zelf gewoon in je gaten houden van, kun je wel of kun je niet. Maar eigenlijk heb ik tussentijd al gezegd van, ik wil toch graag één keer de monnik gaan worden. Want ik wil weten hoe het leven is. Dat ga ik graag leren. Het eerste wat ik daar heel veel geleerd heb, is het ontstaan van boeddhisme. Wat is eigenlijk belangrijk aan boeddhisme, heb ik geleerd. En de regeltjes die de monnik moet volgen. Dat is een heel anders dan gedacht had. Dat is eigenlijk een heel zwaar leven, als ik monnik wil worden. En je hebt je in Nederland, je zit heel vaak bij monnik. Maar je weet nooit precies van, wat zijn de regels die zij moeten volgen? Wat zij moeten opofferen om monnik te worden? monnik zijn, dan mag je niet getrouwd zijn, dan mag je niet met vrouwen naar bed, dat soort dingen. En je moet eigenlijk heel veel dingen van de buitenwereld afstoten. Dan moet je jezelf alleen maar geven in het bidden en ceremonie volgen. Maar vroeger is monnik eigenlijk het heel oude verhaal. Is dat als je monnik gaat worden, dan trek je het bossen in en dan zoek je een heel rustig plekje op. Dan ga je bidden en dan ga je mediteren. Want mediteren kom je geest tot rust. Dat leer ik dan. En dus daar leer ik ook heel veel mediteren. En meditatie geeft echt rust. Ja. Want tegenwoordig als ik mijn werk echt heel erg stress en soort dingen, kom ik thuis, ga ik weer rustig zitten. Maar ik heb mijn manier van mediteren gewoon aangepast door met muziek. Rustig muziekje erbij en dan ga je rustig nadenken en je gaat in jezelf iets vinden van wat is er met jou gebeurd, waarom raak je in stress, probeer een oplossing voor te vinden. Maar ja, ik zeg van, ik zoek het toch altijd middenweg, want de hele tijd bidden kan ik niet en daar heb ik niet zoveel tijd voor. En ik ben, ja, als jongere zijnde, ja, dan dus zeg ik van, ik wil mediteren, maar op mijn eigen manier. Dus ik heb mijn muziek erbij gepakt. Eerste dag ga je in wit en dat noemen ze het naak. Is eigenlijk is wit kleden, je bent heel grijnig om het klooster in te gaan, dat is een tempel in te gaan. Dat ben je eigenlijk verplicht om eerst in het wit te kleden. Dan ga je eerst bidden tegenover een hoofdmonnik, dat je al laat zien van ik kan al bidden, ik wil het echt. En ik heb me echt gereinigd om monnik te worden. En na de ceremonie, dan ga je een kleding van de monnik. Dan ben je geel-oranje-achtig, zeg maar. En dan ga je dan omkleden. Dan kom je weer terug als monnik nu. Je wordt kaal geschoren, je wenkbrauw wordt eraf geschoren. Waarom moet je haar eraf, je wenkbrauw eraf? Want dat zijn eigenlijk het uiterlijk, het buiten. Monnik zijn is alleen maar innerlijk zijn. Je bent niet meer met je uiterlijk bezig, je bent meer met je innerlijk bezig. De kleding van de monnik die bestaat niks anders dan één grote doek, zeg maar. En die is dan om je lichaam heen gaan omwikkelen. Ik heb het even geduurd hoor, toen de monnik was geweest. En eerst twee dagen om me leren om aan te kleden alleen maar. Dat was echt heel moeilijk. Maar ja, ik heb toen wel een beetje hulp bij. Maar volgens, je moet om 5:30 gaan bedelen alvast. Dus ja, je staat om 4:00 op. En vanaf 4:00 tot 5:30, dus sta je dan met kleding om je heen omwikkelen. Maar ja, het gaat dat niet goed. Want je wordt vaak alleen gelaten, want je gaat alleen bedelen, want je moet het zelf leren. Eerst daar gaat nog een hoofdmonnik mee om te laten zien, dat is de route. En volgende ga je alleen om te lopen. Eigenlijk elke keer voor loop moeten wij gewoon naar de grond kijken. En bepaalde manier van links, rechts, links, rechts. En als mensen zien dat je wilt graag eten willen geven, dan stop je even. Maar je mag geen oogcontact hebben eigenlijk. Je kijkt dan naar, ze hebben ook nog een soort kom is dat, die je meedraagt, dan moet je inkijken. Je moet eigenlijk gewoon, als eten opgaat, doe je kom weer dicht en dan geven ze hun bepaalde zegen. Daarna loop je weer door. Als je eten gaan opgehaald hebt, als mond niks zijn, wordt als in één kom gezet. En als we daar in die kom zit, dan eet je ook uit. Dus het toetje en het rijst en het, ja, alle eten die erin zit, dat eet je door elkaar. Ja, dat is gewoon verplicht. Is eigenlijk zo eet je dan, want ze zeggen van, mensen geven je het, ze geven je een gif, dus je eet het ook, zoals ze geven is. Maar ja, tegenwoordig doen mensen heel makkelijk van, dus in een zakje en dan apart houden. Maar er zijn ook mensen bij, ik gooi de verse rijst in, is pas gekookt. Nou, zo heet was het ook, en die kom is helemaal van de staal, en je houdt het met je blote handen vast. Nou, dat is vaak niet te houden, maar ja. Je loopt dan gewoon door, je probeert je rustig, je gaat mediteren en bidden. En van de bidden probeer je niet te denken dat het warm is. Maar ja, mensen weten van, ze proberen toch geen heel erg warm eten in te doen. Je komt dan weer terug in je normale leven en je komt terug naar Nederland toe. Wordt ook een beetje vreemd aangekeken van, je bent kaal en waarom is dat? Dus heb ik veel aan mijn collega op mijn werk ook moeten vertellen van, ik ben monnik geworden en waarom is dat zo? En wat ik heb geleerd in Thailand, een heel verhaal erbij van, je bent niet verplicht, maar ik wil zelf graag gaan doen. En toen kijk ze van, oh, ja.
Wat voor effect had het op jezelf?
Het effect die je me geeft, dat ik monnik was geworden. Dus ik respecteer mijn manier van leven heel erg veel. Dus ik ben heel veel dingen gaan veranderen. En het effect is sowieso het gezond leven. Ik drink niet, ik rook niet. Dat zijn eigenlijk dingen die goed zijn. En dat vertel ze al jaren geleden. En dat eigenlijk het roken en drinken is het probleem van nu eigenlijk. Terwijl nou, die moet ik ze zeggen al 1000 jaar geleden, want dat moet je niet doen. Nou, en dat is eigenlijk net of ze al heel ver vooruit kunnen zien eigenlijk. Dat sta ik bij verstel.
Je bent nu ook betrokken als bestuurslid bij de tempel hier. Ja, hoe lang doe je dat eigenlijk?
Ik in het bestuur zit ik ongeveer 2 jaar. En ik ben toen echt gevraagd door de monnik zelf, omdat er nog iemand die weggaat en ze komen mensen tekort. Ik zeg van, King, je zit hier al zo lang en we willen toch jou in het bestuur hebben. Want ik heb gezegd van het begin van, ik ben misschien nog te jong. Accepteert andere mensen me dat wel dan? Want thuis mensen die zijn toch wel gek van hoe oud ze zijn. En dus accepteert niet dat jongere mensen hun taak op gaan nemen. Dus ik heb hun toch proberen wijs te maken van, jongens, het gaat niet om je leeftijd, maar het gaat om je ervaring. Het gaat om hoe je hier in Nederland leeft. Ik heb het Nederlands cultuur. Jongeren die kunnen gewoon af en toe veel beter dan oude mensen. Die kunnen veel meer dingen leren. Ik zeg tegen Thijs mensen ook, nou moeten jullie dat ook zo gaan denken. Niet alleen maar van, ik ben oud, ik ben wijzer. Nee, jongere mensen zijn vaak, die hebben veel meer ideeën. Die kunnen gewoon het tempo gewoon verbeteren eigenlijk. Dus ik ben met andere collega's van mij ook gezegd van, nee, we gaan samen bestuur in. Gaat het opnieuw inrichten. Dus heel veel ideeën die wij hebben, die gaan we naar voren brengen. Maar moet ook met overleg met de hoofdmonnik dat wel. En wat wij met z'n tweeën doen, wij doen het ook heel veel het idee van hoofdmonnik overdragen aan andere mensen, terwijl de mensen dat niet eens weten. Monnik die ziet dat mensen heel veel dingen verkeerd doen, maar ook al zegt ze dan, dat mensen die luisteren het niet. Dus zeg van, nou, misschien moeten jullie dat maar doen, want ik wil zo weinig mogelijk met de buitenwereld bemoeien. Want dat moet hij ook niet doen. Dat moet hij niet met grote mond tegen andere mensen gaan zeggen. Dat hoort niet. Dus we zijn eigenlijk de stem van de hoofdmonnik eigenlijk op dit moment in bestuur. Ja.
U hoorde een bijdrage van Peter Meiwes. Tijd nu voor de column van Maarten Houtman. Hij is als autonoom boeddhistisch leraar gevestigd in Amsterdam.
Aanvaarden. Over aanvaarden. Of ja, aanvaarden heb ik heel goed leren kennen in het Jappenkamp, waar ik 2,5 jaar was en waar ik verpleger was in de dodenbarak. En de mensen meemaakten voordat ze dus zo verzwakt waren dat ze in de dodenbarak moesten komen. En dan gemerkt heb dat ze eigenlijk van begin af aan, zodra ze in het kamp waren, bezeten waren van het veroveren van voedsel. En dat betekent dat je een activiteit ontwikkelt die ongelooflijk veel energie neemt en eigenlijk niks terug. Omdat ik dus samengeleefd had met een Indonesische vrouw die mij heel erg duidelijk heeft gemaakt wat de functie van het lichaam is en hoe je daar vertrouwd mee kunt raken, heb ik van het begin af aan gedacht, dat in ieder geval niet. Het is de toestand waarin je bent, daar kun je vreselijk boos over zijn, maar het is, zo is de toestand. Je zit in het kamp, je kunt er niet uit. Dus hoe kun je je energie zo goed mogelijk besteden? Dat komt erop neer dat je dus ten eerste niet aan het graaien bent, ten tweede elkaar niet verwijt dat de een iets meer heeft dan de ander. Dat je het enige plakje brood, beklef brood wat je kreeg, dat je dat niet steelt van je buurman, wat wel vaak voorkwam. En dat je dus met de gegevens die er zijn verstandig omgaat. Dat betekende dat ik dus met dat halve kopje kleffe rijst die ik kreeg, dat ik daar heel lang op koude, totdat het eigenlijk helemaal vloeibaar was. En zodoende heb ik het tot bijna het einde van het kamp kunnen rekken. Hoewel ik wel oedeem gekregen heb, want nou ja, er was eigenlijk niks. Maar ook weer bij de stervende heb ik gemerkt dat zij helemaal tegen alle verwachtingen in. Elke keer, want dat hoorde ik gewoon, want ik begeleidde ze dus totdat ze stierven. Dat ze in een, ik zou zeggen, in een warm, begrijpend licht kwamen, waarin ze op hun leven terug konden kijken. En dan merkten dat ze eigenlijk in dat hele lange leven wat ze gehad hebben, want er waren verschillende oude mensen bij, maar enkele ogenblikken zonder bezorgdheid, zonder gedachten waren geweest. En dat dat eigenlijk de ogenblikken waren waarvoor ze geleefd hadden. Maar dat is natuurlijk aan de ene kant heel verdrietig. Aan de andere kant is het natuurlijk voor mij althans een grote bevrijding geweest. Om te merken dat al de verhalen over een laatste oordeel en enfin, al die dingen die, waar de mensen mee eigenlijk onder, het, onder hun niveau gehouden worden, dat die dus niet waar zijn.
Maarten Houtman was dat. De komende 2 maanden kunnen onze columnisten genieten van een welverdiende vakantie. In april verscheen een nieuw boek van zenleraar Nico Tiedeman, Koan, Contemplatie op Woorden en Gebaren. Koan's studie is een methode die in sommige zenscholen gebruikt wordt als oefenweg naar verlichting. Plaats van handeling, een Daisan-kamer, 2 bij 3 meter. In het midden liggen 2 zwarte matten. Een bel naast 1 van de matten. Tegen de muur een klein altaar met een beeldje van Kanzeon, de bodhisattva van mededogen. Een vaasje bloemen, een wierookvaatje en een foto van Genpo Roshi. Telkens als de leraar voor het privégesprek met zijn leerlingen de Daisan-ruimte binnenkomt, offert hij wierook en maakt hij een volledige buiging naar het altaar. Hij gaat zitten in de houding van Zazen. Met de bel geeft hij het teken dat een leerling kan binnenkomen.
Nico Tiedeman, voor ons ligt jouw laatste boek, Koan, Contemplatie op Woorden en Gebaren. Prachtige cover trouwens.
Dat is van een zekere Genpo en het heet een Walking Figure.
Heb je hem zelf uitgekozen?
Nee, dat heeft de uitgever gedaan. Ik vond het prachtig, prachtig. Het is echt zo'n zen-tekening met een penseel in 1 beweging gemaakt. Heel suggestief.
Wat is een koan?
Een koan is een kort verhaaltje of een dialoog, een zinnetje, het kan zelfs een woord zijn, dat gebruikt wordt om daarmee te werken tijdens zazen, met de bedoeling dat dat zinnetje, die woorden, die dialoog, inzicht wekken. Het is eigenlijk een middel om verlichting te bereiken.
Wil ik even naar een voorbeeld. Een monnik vroeg aan Taiyu: het menselijk lichaam zal uiteindelijk uiteenvallen. Wat is het onvernietigbare dharma-lichaam? Taiyu antwoordde: bloemen bedekken de heuvel als brocade, de vallei ligt diep in de schaduw.
Mooi, hè? Vind je die prachtig? Nou, kijk, laat ik zeggen, het nadeel van de koan-studie is... of de moeilijkheid is niet daar. Je moet ook wel een beetje ingevoerd zijn in het boeddhistische jargon, in het Chinese boeddhistische jargon. Dat is, anders gaat het niet. Dus je moet een beetje uit, wat wordt hier het dharma-lichaam? Hè? Wat is dat? Er zijn, voordat je deze koan tegenkomt, heb je al andere koans gedaan, onder andere over dharma-lichaam. Dus dat is dan al verhelderd, ja?
Maar zou je kunnen uitleggen wat dharma-lichaam is?
Dharma-lichaam is, is dit. Hier heeft de luisteraar weinig aan. Maar ik wijs...
Nu op je eigen lichaam?
Op mijn eigen lichaam. Maar lichaam is al een enorme interpretatie. Want dit is niet alleen maar lichaam waar ik nou aan zit te wijzen. Ja. Het is ook geest. Tamelijk mysterieus. Ja, dit. En dit is het enige wat ik heb. Ja, ik heb niks anders dan dit. Ja, nou, dit in zijn absoluutheid gezien. En absoluutheid betekent zonder enig bepaalde begrip daarover. Dus gewoon dit als ervaring, dat noemen we dharma-lichaam. En dat is onvernietigbaar. Ja, dus hij vraagt dan van, wat is, dit lichaam, dat zal omkomen. Dat gaat dood, op een of andere manier. Ja, dat gaat dood. En wat is er wat blijft? En dan zegt hij, heeft hij een hele mooie poëtische zin. Bloemen bedekken de heuvel als brocade. De vallei ligt diep in een schaduw. Nou, dan wordt de vraag van waarom zegt hij dit? Dat is dan de koanvraag. Nou, en dan gaat het niet om dat hij zegt, ja, hij keek naar buiten en hij zag daar een mooi landschapje. Nee, dat is de uitleg. Ja? Dus dit antwoord moet je laten zien. Dus die moet je dan eigenlijk volledig identificeren, volledig één zijn met bloemen bedekken de heuvel als blokkade, de vallei ligt diep in de schaduw.
Dus daar kan ik mee naar huis. En dan moet ik dan een volgende keer maar weer eens mee terugkomen.
Ja, je moet een klein beetje geheim houden. En het boekje geef ik ook niet. Ik geef trouwens wel een kolom helemaal weg in het boekje. Maar er moet ook nog wat voor de centstudenten overblijven om wat te doen.
In het voorwoord schrijf je: ik heb dit boekje vooral geschreven voor zenstudenten in de hoop dat zij hun schroom overwinnen om aan de koan-studie te beginnen. Is er zoveel schroom onder zenstudenten om aan koan-studie te beginnen?
Ja, dat is altijd wel een beetje aanwezig. En ik denk de voornaamste reden is dat men denkt dat je mag pas met koan-studie beginnen als je reeds een vergevorderde zenstudent bent. En dat is echt een misverstand. Je kan uiteraard, we leren eerst Zazen in zijn fysieke vorm. En we leren ook eerst om die beoefening van de aandacht op de ademhaling. Maar daarna kan je, wat mij betreft, als je wil, meteen met koanstudie beginnen. Daar is geen enkel bezwaar tegen. En een tweede schroom is eigenlijk dat men wel weet dat je voor koanstudie iets anders moet doen dan nadenken en antwoorden verzinnen door middel van uitleg kunnen geven. Het vraagt om expressie. En dat wekt altijd enige schroom om dit te gaan doen.
Hoe bedoel je dat precies? Het vraagt om expressie?
Nou, je moet het antwoord, althans er zijn een hele hoop koans waar je het antwoord moet laten zien. Dus je zou bijna zeggen, je moet een klein stukje theater opvoeren. En ja, niet iedereen zit erop te wachten. Want je moet toch iets. Het is wel een beetje iets van jezelf blootgeven. Iets van je inzicht. Wat je tot uitdrukking brengt in een gebaar. Door iets te doen. En wij zijn allereerst pratende wezens. En daar kom je met de koanstudie niet te ver genoeg mee.
Hoe zou je mij nou kunnen verleiden om toch te beginnen aan die koans?
Nou, wellicht om je uit te nodigen in dat geval om echt te willen gaan zien waar het in de zenbeoefening over gaat. Verlichting. Als je daar genoeg nieuwsgierig naar bent en dus echt iets hebt van, nou niet te veel over praten, maar ik wil er echt achter komen, dat is een goede aanleiding voor koanstudie. En dan lijkt zo'n koan iets heel vreemds, maar als je daarmee gaat werken, dan wordt gaandeweg deze beoefening, wordt wel duidelijk dat die koan wel degelijk met die wens tot inzicht te maken heeft. Alleen, je moet het dan gaan doen.
Weet je nog wat de aanleiding was om dit boek te gaan schrijven?
Een uitnodiging van een lezing te geven in Gent, in België, naar aanleiding van de opening van een zendo al daar. En toen had ik dat eigenlijk wat schematisch op papier staan. En toen dacht ik van, god, dat zou best eens een leuk boekje kunnen zijn. Klein boekje, dit is een beetje uit de hand gelopen. Maar er is weinig geschreven over koan. En ik dacht, nou, waarom waag ik er niet om daar eens een boekje van te maken?
En waarom is er eigenlijk zo weinig geschreven over koan tot nu toe?
Omdat koanstudie voornamelijk gebeurt in het geheime achterkamertje, de Dysonkamer, tussen leraar en leerling. De leerling wordt ook geacht om niet over zijn koanstudie te spreken, gaande over waar die teksten nou precies vandaan komen. Men wist eigenlijk heel weinig van wat de koan nou precies voor soort genre was.
Waarom is het voor hedendaagse zenstudenten zo belangrijk om kennis te nemen van die geschiedenis?
Op zich is het niet belangrijk. Je kan sowieso ook koan-studie doen zonder dat je die geschiedenis kent. Maar ik vind zelf, geschiedenis is leerzaam. En het kan helpen om het eigene van die literatuur te leren waarderen. Daar komt ook wel bij van, toen ik met de koan-studie begon in het begin 80, toen wisten we heel weinig over die Chinese zenmeesters. Er is de afgelopen 20 jaar heel veel onderzoek naar gedaan. Er is heel hard aan gewerkt, vooral door de Amerikanen. En ik vind die geschiedenis wel interessant. En ook een bepaald licht werpen op ja, hoe we tegen koan-studie aan kunnen kijken. En het ontmythologiseert ook een beetje de zaak. Omdat koan-studie is zeker in Japan een heel eigen leven gaan leiden, is binnen de tempels beoefend, kreeg mythische trekken van je moest 30 jaar koan-studie gedaan hebben en 1700 koans opgelost hebben. Het is geformaliseerd, de antwoorden werden vastgelegd en eigenlijk vind ik dat de geschiedenis wel een beetje helpt om daar doorheen te kijken en ja, ook het historisch-cultureel gebonden karakter van de koan te zien. En wellicht dat het ons helpt om ook met onze westerse geest de koan-studie te doen. Dat geldt voor de hele studie van het boeddhisme. Om daar met een westerse geest aan het werk te gaan. En als dit voor het Westen wat is, dat moet ook allemaal nog blijken in de loop van de tijd, ja, dan zal er wel degelijk een andere verwoording plaats gaan vinden.
Bestaan er eigenlijk westerse, moderne koans?
Jazeker. Paleis op de Dam, hè, dat ken je hier. Ja. Dan vraag ik je aan je nu. Kan je het Paleis op de Dam 20 centimeter verplaatsen?
Nu?
Ja.
Ja, in mijn gedachten kan ik dat wel.
Nou, laat maar zien.
Laat maar zien. Nee, dat kan ik niet laten zien.
Nou, kijk, in zo'n geval dan luidt het belletje. En dan zeg ik nog even op werken en volgende keer hebben we het er weer verder over.
Kan je een tipje van de sluier oplichten?
Nee, meer niet. Dit is alles wat ik erover kan zeggen. Gewoon het Paleis op de Dam worden. Theatermensen moeten dit kennen. Toch? Die worden allemaal Othello of
of gebakken ei.
Of gebakken ei, hè? Ja, of ja, de imitators, hè? Of ja, gebakken ei imiteren. Dat, eigenlijk, dat is het grapje erachter. Waarom? Omdat in onze geest kunnen we dit. De geest is oneindig. In de geest, met de geest. Hè? De geest is alles, in de geest is alles mogelijk. Daar is de hele spiritualiteit op gebaseerd. En om dat bewust te maken, gebruiken we dit soort trucken. We kunnen met de geest gaan we tot de verste toppen van het heelal.
Maar als ik nu hier in de kamer ga staan als het Paleis op de Dam. Ik zeg, ik ben het Paleis op de Dam en ik doe een stap opzij. Heb ik het dan laten zien?
Doe maar.
Even inleven hoor. Het is groot hè, het Paleis op de Dam. Breed ook. Ik heb mijzelf nu 20 centimeter verplaatst.
Ja. Maar als zijnde het Paleis op de Dam, als het goed is. Ja? Dus wat we beoefenen is dat we gaan zien, althans met deze koan, wat één zijn met betekent. Ja? Dat het onderscheid, dat er is onderscheid tussen mij en het Paleis op de Dam en geen onderscheid. En heel veel koans hebben te maken met geen onderscheid.
Nu heeft jouw boek als ondertitel Contemplatie op woorden en gebaren. En je schrijft zelf ook in het boek, het begrip contemplatie is eigenlijk binnen het boeddhisme niet bekend. Wat bedoel je precies met die contemplatie? Kan ik dat ook als meditatie lezen of is dat wezenlijk iets anders?
In onze westerse christelijke mystieke traditie, daar kennen we het onderscheid meditatie-contemplatie. En je zou kunnen zeggen dat meditatie-contemplatie horen bij elkaar. En ik vind ook dat je beide begrippen nodig hebt om uit te leggen, kan natuurlijk ook wel op een andere manier, maar dit is één manier uit te leggen waar het in de boeddhistische meditatie over gaat. Want meditatie is echt een westers woord. Ja? En dat is eigenlijk alles, meditatie zijn die vormen die, waarbij ik het initiatief kan nemen. Wat ik op eigen kracht en eigen kunde kan doen. Ik kan een kussentje neerleggen. Ik kan mijn adem proberen minstens te volgen of te tellen. Ik kan koanstudie doen enzovoort. Dat is een belangrijk iets, mijn initiatief en wat ik ermee kan en met mijn eigen motieven. Maar dat is niet alles. Het doel van het boeddhistische pad is om verder te gaan dan wat ik kan en wat ik wil. En daar begint contemplatie. En eigenlijk kan je verder contemplatie alleen maar omschrijven in negatieve termen. Dus wat je niet moet doen, wat je niet moet denken enzovoort. Wu Wei zeggen de Chinezen. En dat is niets doen, wat eigenlijk betekent het is doen op een hele bepaalde manier. Namelijk iets doen zonder dat ik er wat mee op het oog heb, zonder doel, zonder waarom. Dat is misschien nog wel het beste. Dat is eigenlijk een uitdrukking van meester Eckhart. Maar dat je zazen beoefent, bijvoorbeeld dat zitten, zonder waarom. Eigenlijk ook om te leren leven zonder waarom.
Je schrijft ook in je boek, verlichting schept taal en taal schept verlichting. Kun je dat uitleggen?
Het inzicht wat ontstaat, dankzij zazenbeoefening, dankzij weet ik wat, dankzij het gaan van het pad, ja, er ontstaat inzicht, ja. Dat nodigt op zich weer uit om het te verwoorden. Zeker als leraar ben je daartoe verplicht. Mijn taak is om het onzegbare te zeggen. Dat betekent dat het, net zoals poëzie ontstaat, het gevoel wat ontstaat, nodigt uit om verwoord te worden. Daar zijn de koans zelf eigenlijk ook de literaire neerslag van het inzicht van die oude zenmeesters, dat is verwoord, dat is in een dialoog terechtgekomen. Dus in die zin, verlichting schept taal en omgekeerd, en dat is de koan, de taal van de koans, die helpt ons weer om tot inzicht te komen. En het is volstrekt onvoldoende om alsmaar te zeggen, ja, ik kan niet zeggen. En je moet het zeggen. Ja, bij wijze van spreken, dat is heel belangrijk, want we zijn taaldieren en het is dankzij taal dat we inzicht ontwikkelen. En inzicht geeft ons weer aanleiding om te spreken of te schrijven.
Hoe ben je ooit zelf met koanstudie begonnen?
Eigenlijk door Genpo Roshi te ontmoeten. Want daarvoor was ik vaak gegaan naar het San Francisco Zen Center, wat gesticht is door Sonny Suzuki. En dat is echt Dogen-stijl. En dat is, daar ligt de hele nadruk op dat alleen maar zitten. Alleen maar zitten, Shikantaza. En ik heb me echt moeten laten overhalen om maar eens met koanstudie te beginnen. Dus ik had er ook nogal wat moeite mee om dit te gaan doen. Vooral omdat ik dat zit, tot op de dag van vandaag trouwens hoor, vind ik Shikantaza eigenlijk de mooiste vorm van zazenbeoefening. Alleen maar zitten. Maar hij zei wel eens tegen, heeft toen wel tegen mij gezegd van, nou kijk, als je ooit leraar wil worden, dan zou ik je aanraden om koan te doen, want dat is ook een goed hulpmiddel. En daar heeft hij gelijk in gehad. Kijk, je kan natuurlijk altijd, er zijn tientallen redenen te bedenken om dit niet te doen. Hè. Het is te Chinees en of het zet me weer aan denken of het kan toch ook zonder. Het is allemaal waar, ja. Maar je kan ook op een gegeven moment zeggen van nou, doe het nou maar en dan zie je wel wat eruit komt.
En wat is er uitgekomen?
Ja, dat is meer dan je kan zeggen. Nou, het heeft mij geholpen om voor mezelf in elk geval te zien waar dit bestaan over gaat, wat mij betreft. En als je dan weer vraagt, ja, waar gaat het dan over? Want ik zie je al denken, ja. Dan zit toch het antwoord in de richting van dat ik het niet weet waar het over gaat.
En het heeft dit prachtige boek opgeleverd.
Het heeft een paar honderd bladzijden opgeleverd. Ja, dat kan je in elk geval zeggen. Dus het heeft toch nut gehad. Voor zover dat boek weer nut heeft.
U hoorde zenleraar Nico Tiedeman in gesprek met Marloes Lazal. Het boek Koan, Contemplatie op woorden en gebaren, is verschenen bij uitgeverij Asoka. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Waaraan werd meegewerkt door Marloes Lazal, Peter Meiwes en Eelco Vijzelaar. Presentatie en eindredactie Ton Maas. Als u even onze radio- of televisieuitzending heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035-629-3191. 035-629-3191. Volgende week woensdag zijn we er weer, net als vandaag om 4 uur 's middags. Dan kunt u luisteren naar deel 2 van onze serie Instructies voor de Kok en een gesprek met Samten Karmai over Dzogchen. Graag tot dan.